Je luistert naar de podcast van WDO Movies, waarin ik in gesprek ga met verschillende professionals, maar ook kinderen, over thema's die hen aanspreken en raken. Mijn naam is Joey Kugelman en ik wens je heel veel luisterplezier met de WDO podcast. Ja, daar zijn we weer. Aflevering 9 van de WDO podcast, de laatste aflevering van dit seizoen. En wat was het een super interessant seizoen met allerlei uiteenlopende thema's waarvan wij toch wel heel erg overtuigd zijn dat het super belangrijk is om aan te kaarten. En nu zijn we aangekomen met de laatste aflevering, genaamd Het Onderwijs. En ik denk, naar aanleiding van in ieder geval mijn ervaringen op heel veel scholen, ik heb heel veel gezien en ik kom ook zeker op scholen waar er al ontzettend veel meer gedacht wordt vanuit het kind, kom ik toch ook wel heel erg op scholen waar er, naar mijn beleving, heel erg veel sprake is van eenrichtingsverkeer. En ik vind dat heel erg ingewikkeld. En ik krijg ook heel veel verhalen terug van leerlingen en tieners die zich helemaal niet gehoord of veilig voelen op school. Want dat vind ik ook een heel, heel schokkend gegeven. Want hoe kun je je nou niet veilig voelen op een school? Als je ergens veilig moet voelen, is het toch wel op de plek waar je het meeste bent als kind. En dat is op school. Je bent daar meer dan thuis na je vierde levensjaar. Ik schrik daarvan. En ik vind het daarom heel erg belangrijk dat we hierover in gesprek gaan. Ik kan daar nog heel lang over doorgaan. Maar ik wil toch weer overgaan op de introductie van onze speciale gast bij deze aflevering. Je hebt er al een flink aantal keer gehoord dit seizoen. Gieneke Sietsma. Hallo.
Hallo.
Nou, laten we de introductie verder even overslaan, want dat hebben jullie natuurlijk al eerder gehoord in aflevering 1. Gieneke, wat is jouw mening voor wat betreft hoe docenten omgaan over het algemeen met hun leerlingen?
Ja, over het algemeen, dat is, vind ik wel heel moeilijk. Want dit is zo gevoelig, hè, om dan iedereen toch op één hoop te gooien. Ik ga daar zo even op in. Ik zou heel graag eerst willen zeggen wat ik merk aan leerlingen. En dat is misschien een herhaling van wat jij gezegd hebt, maar ik vind het toch echt belangrijk om te benadrukken. Ik zie leerlingen steeds meer in de problemen komen. Nou, iedereen weet het. De zelfmoordcijfers stijgen en stijgen. De kinderen die wel eens aan denken, het percentage stijgt. Kinderen voelen zich steeds akeliger op school. En als ik met die kinderen spreek, zo'n tiener, die zegt dan tegen mij, dan komt de aap uit de mouw en dan zegt hij, ja, ik kan toch nooit een goede dochter zijn. Of ik kan toch nooit een goede zoon zijn. Dat is wat ik heel veel hoor. En Dan zie ik een kind dat eigenlijk in mijn ogen een beetje sloom is. Een beetje op de bank hangt. En dat wordt dan snel toegeschreven aan veel met schermen bezig zijn. Of ik denk, dat komt daar helemaal niet door. Als je denkt dat er van je gehouden kan worden als jij je op een bepaalde manier gedraagt, en vooral als je bepaalde resultaten en successen hebt, ja, dan word je faalangstig. Dan geef je het op. En dat zie je kinderen ook doen. Wij moeten bepaalde doelen halen. En dan zijn onze leraren tevreden, want dan zijn zij blijkbaar een goede leraar. Of dan zijn onze ouders tevreden, want dan zijn zij blijkbaar een goede vader of een goede moeder. Dus wij moeten eigenlijk gelukkig zijn en succesvol zijn om aan de verwachtingen van de volwassenen te voldoen. Ja, dat kan ik helemaal niet. Dit is nooit goed genoeg. Wanneer is dat goed genoeg? En bovendien zit daaronder ook nog dat addertje onder het gras, het gevoel van, ze houden dus blijkbaar niet om mij vanwege wie ik ben, maar ze houden van mij als ik goed presteer. In gelukkig zijn of in schoolresultaten of noem maar op. En dat is vast niet wat ouders en leraren willen vertellen, maar dat is wel de boodschap zoals die overkomt bij het kind. En dat is zo ondermijnend. Dan verlies je het contact met je levensvreugd, met je drive. Een kind, een tiener, die zou moeten spetteren en bruisen van energie. Het contact daarmee verlies je dan. Want ja, het heeft niet zoveel zin, want die 10 die haal je toch niet. En je bent toch geen goede zoon of toch geen goede. Het is nooit goed genoeg. Ik denk dat ouders en leerkrachten dat samen bewerkstelligen bij kinderen. En jij vroeg eigenlijk, hoe vind je het nou dat men op scholen met kinderen omgaat? Ik denk dat mensen op scholen tussen twee vuren zitten. Soms voelen zij de hete adem van de ouders in de nek. Ja. Ouders willen dat kinderen hoge cijfers halen. Ja, daarbij, dat is vaak vanuit de beste intenties. Maar dat is over het algemeen niet wat het kind dient. Om daar zoveel aandacht aan te besteden. Leerkrachten denken daar soms anders over. Hebben het ook steeds drukker. Laat zich toch ook beïnvloeden dat het kind dan zo hoog mogelijk moet scoren. Dus dan gaat er heel veel aandacht naar waar ligt de lat. En ook naar, het moet ook gehaald worden, die lat. Want anders heeft iedereen gefaald. En de ouders geen goede ouders, het kind is geen goede zoon of dochter. En die leerkracht is geen goede leerkracht. Dus in dat hele samenspel, die hele soort van driehoeksverhouding. Vind ik het niet zo fijn om te zeggen, de leraar luistert over het algemeen niet, of de leraar doet dat over het algemeen niet. Het is een soort stramien waar we met z'n allen in zitten. Mm. Maar daarbij zie ik ook dat veel leraren zenden en weinig ontvangen. En in die zin vraag ik me wel eens af, wanneer wordt er nog echt naar een kind geluisterd? Want als een kind zijn mond open doet over iets, een probleem waar hij tegenaan loopt, of iets dergelijks, dan mag hij misschien 2 zinnen spreken en dan komen de adviezen alweer op gang. Een regen van goed bedoelde adviezen worden richting dat kind geuit. Ja, maar ik zei toch ook dat je het zo moest doen en doe nou dat. Dat heb ik nou al zo vaak gezegd. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik een probleem heb, dan wil ik graag een oplossing waar ik achter sta. Ik wil heel graag hulp. Iemand die mij helpt kijken naar oplossingen. Maar als je tegen mij zegt, jij moet zo je probleem oplossen, doe nou dat. Ja, dat is mijn oplossing niet. Die past helemaal niet bij mij. En dat kinderen, vanaf dat ze heel klein zijn al, dicteren wij hun de oplossing. Ze trekken de stekker eruit. Ze hebben geen zin meer. Ze protesteren soms niet eens meer. Ja, ik denk, wij zouden zoveel kunnen winnen door echt te gaan luisteren naar kinderen. En alleen maar te luisteren. Ja. En misschien dus te vragen, hoe zou je het op willen lossen? En dan weer en dan niet bij het eerste woord alweer te zeggen, nee, maar dat kan niet, dat weet je zelf ook wel. Klinkt heel lelijk wat ik nu zeg, maar super herkenbaar.
En ja,
het ook, ja, we doen het allemaal met onze kinderen. Hebben het ook nog druk. En dan schepen we ze weer af. Ja, ik denk beter luisteren en kinderen begeleiden om zelf hun eigen oplossingen te vinden. Ja, dat zou al goud waard zijn.
Ja, en het stoppen met trekken van eenzijdige conclusies.
Ja.
Zonder de wederhoor, want dat zijn al vaak de scholen waar wij niet lekker mee uit de verf komen. Dat zijn vaak de scholen die eenzijdig de stekker eruit trekken op basis van hun eigen denkkaders. Zonder te willen ontvangen wat wij erover te zeggen hebben. En ik denk dan heel vaak terug aan dat kind daar op school. Ik denk, als jullie zo met mij communiceren, dan vrees ik dat jullie ook op deze manier met jullie leerlingen communiceren. En al doen jullie dat niet, dan is het wel schijnbaar het gedrag wat jullie uiten als school, willen ventileren als een school. En ik geloof niet dat dat de manier is. En ik denk ook wel dat daar ook deels het algemeen, want mensen zeggen wel vaak, oh, leraren zijn stronteigenwijs. Is natuurlijk niet allemaal over één kant te scheren. Maar, er komt er maar. Op sommige situaties herken ik het wel. En ik vrees dat dat helemaal geen onwil is. Maar ik denk dat zij ook inderdaad, misschien wel enigszins of misschien grotendeels de dupe zijn van een niet werkend systeem. En dat zij ook op hun tandvlees lopen en daardoor bepaalde dingen niet meer opmerken. En het misschien niet eens in de gaten hebben dat ze heel destructief aan het communiceren zijn. Want wij willen juist onze steen bijdragen aan het onderwijs om het onderwijs mooier te maken. En ik geloof er heilig in dat ook scholen daarbij expertise vanuit externe partijen nodig hebben. En ik vind het een gemiste kans dat er nog heel veel scholen zijn die dat niet willen erkennen. En het komt soms op mij ook wel echt over alsof er een stukje ego bij komt kijken.
Hey, ik denk eigenlijk dat die scholen slachtoffer zijn van precies hetzelfde systeem. Namelijk niet mogen falen. En ik denk, je kunt helemaal niet falen, want je bent gewoon al gelukt toen je geboren werd. Ik noem het eigenlijk mislukkingen creëren. Dat mag niet meer. De minister die was deze week met een artikel in de Trouw en die zei, ja, er is nu een keerpunt bereikt. Het moet anders, de lat moet lager. Iedereen die maar burn-out raakt, de oplossing is niet de lat lager. Wij mensen, wij floreren bij een hoge lat. Wij houden van uitdagingen. Maar wat wij zijn gaan doen in de loop der tijd is vinden dat wij het doel dat wij ons stellen, waar die lat die zo hoog ligt, dat wij dat doel ook moeten halen. En ik denk dat je daar heel erg moe van wordt. Faalangstig. En dat je op de duur ook geen kritiek meer wilt horen. Want dan heb je iets fout gedaan en dat mag niet.
Nee, helemaal niet als schoolhoofd.
Helemaal niet. En wij zeggen allemaal braaf en tegen onze kinderen zeggen we ook fouten maken mag. Maar we geven een totaal ander voorbeeld. Wij willen helemaal geen fouten maken. Wij willen geen kritiek horen. Want dan heb je gefaald en dat mag niet. Want als je iets niet goed gedaan hebt, dan ben je niet goed. De koppeling die gemaakt wordt tussen je resultaten en wat je bent, is desastreus. En het is een soort race die we met z'n allen racen richting... ik ben goed als ik allemaal goede resultaten heb. En ja hoor, fouten maken mag, roepen we dan. Maar dat mag van onszelf helemaal niet. Mag steeds minder, minder, minder.
Ja.
En dat is ontzettend jammer, want de oplossing is niet de lat laag leggen. Daar worden we heel ongelukkig van. De oplossing is met alle plezier ook mislukkingen creëren.
Juist.
Ja.
Ja,
successen en mislukkingen. Ik doe dat de hele dag, mislukkingen creëren. Ik vind het goed.
Ja, dat zeg ik ook echt tegen mijn cursist hoor, bij de WDO-workshop. En ik vind het heel erg verdrietig dat ze... Want zij nemen vooral... Ja, zij nemen vooral mee wat zij zien in gedrag.
Ja,
en niet wat
er gezegd
wordt
verteld. Nee,
precies. En zij krijgen wel degelijk mee... want ouders pakken het ook op bij dat voorbeeld wat ik noemde... bij bijvoorbeeld als een school... ja, toch niet open wil staan voor bijvoorbeeld... nou, onze input of ons verhaal of onze kant.
Mm-hmm.
En dat krijgen kinderen ook mee. En wat krijgen ze dan tussen de regels door voor boodschap? Ja, bescherm jezelf tegen een mislukking. Want er zal een mislukking in kunnen schuilgaan.
Ja. Dus doe het maar niet.
Ik
hoor dat ouders vaak zeggen ook. En leraren minder. Want die zitten in een omgeving waarin vastgesteld is welke doel je moet halen. Maar ik hoor ouders vaak zeggen. Nou, doe dat maar niet. Want dan raak je misschien teleurgesteld.
Oh ja.
Ja, dat is natuurlijk heel jammer. Teleurstelling hoort bij het leven. Als je geen teleurstellingen wil. Ja, dan kun je bijna niks doen. Blijf in je bed liggen. Maar onderneem niks, want wie weet mislukt het.
Ja.
Ja, daar kunnen wij al heel goed tegen. En dan zeggen we jammer. En dan vinden we het echt even heel jammer. En lekker door naar het volgende doel. Maar als je van kinds af aan hoort, doe dat maar niet. En dan raak je misschien teleurgesteld. En dan durf je ook bijna niks meer te ondernemen of doelen te behalen. En in die maatschappij zitten wij nu met z'n allen. En die leraren zitten daar ook in. Dus het is een heel systeem van je doelen ja, toch maar laag. Maar ja, dan heb je, dat is natuurlijk ook wel een ding. Dus dan heb je eigenlijk daarin alweer gefaald. Geen kritiek willen hebben, geen fouten willen maken. Ondanks dat wij iets anders zeggen. En dat leven wij de kinderen voor. En wat wij ook zeggen, zij nemen ons als voorbeeld. Ze nemen ons gedrag als voorbeeld.
Precies.
Ze doen wat wij doen. Ze doen niet wat wij zeggen.
Ja, en hoe wij met elkaar omgaan.
Ja.
We hebben nog iemand in de studio, Ninotja, WDO Premium Member.
Ja, hoi.
Hoe gaat het met jou?
Ja, gaat goed.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook.
Ik heb jou wel vaker gehoord over school. En het viel mij op dat iedere keer als ik je daarna vroeg, dat ik een vrij, mag ik het zo noemen, vlak? Vlak antwoord kreeg. En dat ik toch wel nieuwsgierig raakte naar, oh, wat zit daaronder? En op een gegeven moment begon je erover en merkte ik toch wel dat jij echt, nou, eigenlijk al lang al uitgecheckt was.
Ja.
En daar had je nog veel meer dingen over te zeggen. Dat ga ik je nu niet allemaal dat ga ik nu niet allemaal opgooien, want ik wil het heel graag vanuit jou horen. Wat is jouw verhaal? En vanaf welk punt voelde jij je niet gehoord en alleen binnen in school? En wat is hetgene wat volgens jou niet werkt? En wat is hetgene volgens jou wat anders moet? Veel vragen.
Ja, best. Laten we denk ik beginnen bij het punt middelbare school. Dat ik toen naar 1 HAVO ging. Dat is natuurlijk een hele nieuwe klas. En je leert allemaal nieuwe mensen kennen. En het was het geluk dat ik bij mijn nichtje in de klas kwam. Dus dat ik eindelijk iemand had waarmee ik me echt thuis voelde. En toen ging ik naar de tweede. En toen kwam corona. En daar is het eigenlijk fout gegaan bij mij. Corona die heeft er echt voor gezorgd dat er een hele splitsing kwam tussen een aantal groepen. Tussen de mensen die bijvoorbeeld anders denken over de maatregelen dan dat de andere helft doet. En dat ik vind dat dat je eigen keuze is en dat dat niet uit moet maken. Maar er waren andere mensen die vonden dat je... dom was als je er anders over dacht. En dat heeft mij enorm dwars gezeten. En daardoor is mijn vriendengroep uit elkaar gevallen en ben ik buitengesloten. Docenten begrepen mij ook niet en ik voelde me heel onbegrepen op school. Ik zat eigenlijk het liefst alleen maar op mijn kamer. Omdat het gewoon niet te doen was met mensen een gesprek te voeren. Omdat het gewoon zo lastig was je mening te uiten in die tijd. En ik heb me ook heel alleen gevoeld daardoor. En heel onbegrepen. En dat is 2 jaar lang zo doorgegaan. Toen ging ik naar de vierde. Toen mochten we gelukkig weer naar school volledig. En toen kregen we weer nieuwe klassen. Dus het was voor mij ook weer een hele grote stap om nieuwe vrienden te maken. De splitsing was er natuurlijk nog steeds. En ik heb nu halverwege het jaar eindelijk nieuwe vrienden gevonden. Ik ben enorm buitengesloten door de aantal mensen waarmee ik in de tweede en de derde bevriend was. En dat hebben ze ook enorm laten merken. Die hebben een aantal dingen over me verspreid op school die ook niet heel prettig waren. Ik heb dat aangegeven bij docenten, dat werd ook niet gehoord. Ik heb nu gelukkig wel mensen die me kunnen accepteren en docenten die me eindelijk ook accepteren voor wie ik ben en wat ik denk en wat ik voel. En die zijn er niet heel veel, maar ik heb er wel een paar. En zo zie je ook terug dat je docenten hebt die inderdaad niet helemaal doorhebben wat er allemaal gaande is op school. Ook al geef je dat aan, ze doen er vrij weinig mee. Dus dat is zo ongeveer mijn verhaal.
Ja, ja, en dat vind ik heel erg alarmerend en ook heel erg verdrietig. Kijk, ze zijn er niet bij en we gaan ze natuurlijk niet veroordelen. Ik heb het enkel over de situatie wat dat betreft en het systeem waar zij natuurlijk wel deel van uitmaken. En ja, kijk, naar mijn mening moet er heel kritisch gekeken worden naar dat systeem en dat we naar een structuur gaan waarbij iedere leerkracht alle vrijheid voelt, maar dat ook ziet als een zegening om die verantwoordelijkheid te hebben om ieder kind volledig te ontvangen in wat hij of zij te zenden heeft en ook echt luistert om te begrijpen. En zich helemaal verplaatsen in dat perspectief. En dat kind in ieder geval niet het gevoel geven, dat creëer je natuurlijk zelf, maar dat zij wel echt het statement uiten, dat zij jou de boodschap meegeven, ik hoor jou. Zodat jij je gehoord voelt. Hoe denk jij daarover, Gineke?
Ja, dat zou heel fijn zijn. In mijn ogen is dat de bedoeling. Nou, het is misschien ook een beetje idealistisch of utopisch, want misschien dat die leraren dat wel helemaal niet met jou eens zijn en zeggen, nou, ik zie dat anders. Ja. En ik denk dan altijd maar gelijk heel praktisch. Er is een hele eenvoudige manier van luisteren die helemaal niet veel tijd kost. Nou, een beetje wel, maar dat verdient zich op een andere manier weer terug. Dus degene die zeggen, daar heb ik allemaal geen tijd voor, dat snijdt geen hout. Een hele eenvoudige manier van luisteren, die maakt dat de ander zich gehoord voelt en dat je heel goed leert om het in harmonie oneens te zijn. En ik denk dat dat voor jou heel belangrijk geweest zou zijn.
Ja.
Dat ieder zijn mening mag zeggen en dat je dan heel duidelijk hebt, nou, wij hebben een andere mening, we zijn het echt niet met elkaar eens. En dat mag, dat is prima.
Nee, precies.
We zijn gewoon twee mensen. En dat is wat we zijn. En wij hebben een mening. En die staan recht tegenover elkaar, die meningen. Tja, het zij zo. Sommige mensen vinden tomaten moet je kweken in een kas. En anderen zeggen dat moet in de open lucht. Ja, dat zijn twee heel verschillende meningen. En corona en inenten en dat soort dingen en maatregelen, dat gaat iets verder dan tomaten. Maar dat is hetzelfde systeem.
Ja.
En ik denk, ja, als we nou toch met z'n allen zouden leren luisteren. Ja, daar komt het gewoon elke keer toch weer op neer. Maar dat zou zoveel helpen al. En ik zie het niet eens op de pabo's. Ik heb één dochter die heeft de universitaire pabo gedaan en de andere heeft orthopedagogiek. Die is orthopedagoog, pedagogiek gedaan. En beide hebben dat niet geleerd in hun opleiding. En dat is helemaal niet zo lang geleden. Ze hebben gewoon niet geleerd hoe je echt moet luisteren, zodat de ander zich gehoord voelt. Ja, dat vind ik ontzettend jammer. En ik ben het met jou eens dat alle leraren dat zouden moeten kunnen. En het zou echt helemaal niet eens moeilijk zijn. Ja, dat vind ik eigenlijk nog het verdrietigste eraan. Het kan zo gemakkelijk anders. Ja. En je hoort aan jou, ja, hoeveel verdriet het teweeg brengt. Zo'n lange periode, zo alleen gevoeld. Zo jammer. En zo echt voor niks. Dit is niet nodig.
Nee.
Je kan vrij makkelijk zelfs anders. Ook al ben je het helemaal niet eens over schoolsysteem of van alles om het over eens of oneens te zijn. Maar de simpele vaardigheid, hoe luister ik zo dat de ander zich echt gehoord voelt, ook al zijn wij het oneens, dat geeft helemaal niks. Ja, dat zou heel gemakkelijk anders kunnen.
We hebben natuurlijk al in een eerdere aflevering over zelfdoding en zelfbeschadiging gehad. Mm. En het verhaal wat mij het meest aangreep, naast heel veel andere verhalen, inclusief dat van jou, is een meisje van 11 die in de groep aangaf, ik denk al heel vaak, ik wil dood laat mij alsjeblieft sterven. En daar moesten andere kinderen ook om huilen, die daar heel erg van schrokken, want die waren heel erg met haar begaan en die waren ook heel close met dat meisje. Mm-hmm. En daar heb ik het nummer Sterker ook op gebaseerd, op haar verhaal. Maar dat een kind van 11 dat vandaag de dag denkt, dat is wat mij ook heel erg aangrijpt. Omdat mensen gewoon niet luisteren, het resultaat creëren, dat er zoveel kinderen en tieners zijn die zich niet gehoord voelen. En daardoor dus ook weer een overtuiging creëren over zichzelf. Want als niemand mij hoort, schijnbaar zegt dat iets over wie ik ben. Is natuurlijk niet zo.
Ja, nee, dat,
maar we zijn wel geneigd dat te denken, want we zitten in zo'n cyclus.
Ja.
Van allemaal negatieve gedachten en ook heel veel negatieve input. Want iedereen maar op scherp staat en iedereen maar bezig is met zeg maar te verhullen wat eronder zit. Middels heel vaak hardheid en zenden en niet willen luisteren om te begrijpen.
Ik weet niet of het willen is. Gewoon domweg niet geleerd. We komen niet eens meer op het idee om echt te luisteren naar elkaar. Ik denk dat ten diepste iedereen dat heel graag wil. Dat geloof ik echt.
Mm.
Maar het is een gewoonte geworden om maar te zenden en maar niet echt te luisteren. En mensen hebben het ook niet door. En leerkrachten ook niet. Ze zeggen, ja, ik heb het wel gehoord, ze zei dat. Ja, de woorden horen is heel iets anders dan luisteren. En dat is ook nog weer iets anders dan zo luisteren dat de ander zich gehoord voelt. En nogmaals, het is niet moeilijk. Het is een kwestie van een andere gewoonte aanleren.
Ja.
Ja.
Hey, laten we wat meer de diepte ingaan, Ninotja. Om te beginnen bij een vraag. Heb jij, naar aanleiding van wat je hebt ervaren en de dingen waar je tegenaan bent gelopen, en er zullen nog wel meer dingen zijn die misschien straks opgooit, een vraag voor Gineke die jij zou willen stellen, die wellicht geholpen zou kunnen hebben in jouw situatie en die anderen die naar deze podcast luisteren, die misschien in een vergelijkbare situatie zitten, kan helpen?
Ik heb de vraag, hoe kun je in een situatie waar je bijvoorbeeld meningsverschillen hebt, er toch voor zorgen dat je niet alleen belandt en er niet alleen voor staat?
Ja, daar vraag je me nogal wat. dat kun je niet alleen. Als de anderen in de groep dat niet belangrijk vinden, als de andere groep in de groep het strijdmodel hanteren, van nou, wij de ene groep moet de andere overtuigen en die moet dan in ons kamp komen waar onze mening is. En dus als die gewend is van nee, je kan niet samen terwijl je een andere mening hebt. Dus het gaat om wel eens niet, dus het gaat om gelijk. Je moet die ander overtuigen en dan uiteindelijk ben je het met elkaar eens. Als die ander dat wil, dan kun jij eigenlijk niks. Want als die ander dat wil, dan wil die dat. En ik hoor van jou, jij begon heel in het begin van wat je zei je al iets in de richting van, ja, dat geeft niks wat je vindt. Want je bent gewoon samen, je kan samen dingen doen en de een vindt A en de ander vindt B. Maar als de ander vindt dat jij ook bij moet denken, dan kun jij niet zoveel. Misschien kun je het zeggen van, nou luister, ik denk er anders over dan jij. Maar dat betekent niet dat we niet samen gezellig kunnen koffie drinken. En dat betekent ook niet dat we niet samen in een groepje kunnen samenwerken voor deze opdracht. Of dat zou je misschien kunnen zeggen. Wie weet, denkt iemand, oh inderdaad, dat heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Dus dat zou misschien kunnen helpen. Als je dat durft, dat zou echt steengoed zijn om te doen. Okay. Maar als de ander besluit, ik wil dat niet. Ja, dit is iets om samen te doen. Dus je moet die ander mee zien te krijgen. Mm-hmm. En wat je in het geval van een school. Ja, ik zou zeggen, als het echt zo'n belangrijke rol speelt, als het bij jou gespeeld heeft en zo naar is, zou ik naar een docent gaan. Ik zou zeggen, ga naar de docent. Maar ja, dat heb je gedaan. En als een docent is die niet luistert, niet echt, en jij je niet gehoord voelt, dan zou ik zeggen, ga naar de volgende. En naar de volgende, en naar de volgende, en naar de volgende. Ik zou zeggen, ga voor je ideaal, want dit is een ideaal van jou. Een wereld waarin mensen naar elkaar luisteren en elkaar niet hun mening opdringen, maar elkaars mening respecteren. Dan denk ik, ga voor je ideaal. En denk niet naar de eerste leraar waarbij je helemaal niet gehoord voelt. Oh, zie je wel, ik ben niet goed genoeg, of ik ben onbelangrijk, of mijn mening is stom. Nee, ga voor je ideaal, ga naar de volgende. Net zo lang, tot je er eentje vindt die het wel begrijpt. En die jou misschien kan helpen of een tip kan geven. Dus mijn belangrijkste tip is, wees trouw aan je ideaal. En dat heb jij zeker gedaan van binnen.
Mm-hmm.
Ja. Maar misschien had je dat meer kunnen doen nog in de actie. Namelijk naar nog een leraar gaan of nog één.
Ja.
Dat kan ik niet beoordelen, maar dat is de tip.
Is er een leraar waarvan jij denkt, oh, naar hem of naar haar had ik wel gekund? Want dat is nou echt zo'n leerkracht die met mij kan levelen, die naar mij wil luisteren. Of niet?
Nou, dat is natuurlijk best moeilijk om te zeggen. Je moet wel een soort van band hebben met een docent al.
Ja.
Al wil je naar zo'n docent toestappen of durf je naar zo'n docent toe te stappen. Mm-hmm. Kijk, bij mij is het zo dat ik er twee heb waarbij dat kan. Maar niet iedereen heeft dat. Omdat ze bijvoorbeeld de lessen niet leuk genoeg vinden, waardoor er een soort haat ontstaat. Of ja, dat
vanuit
is
het...
vanuit school.
Vanuit school ontstaat er haat.
Nou ja, we hebben bij ons op school vooral ook veel dat als je het vak niet leuk vindt, dat de docent jou ook niet leuk vindt.
Hoe ziet dat eruit?
Nou, we hebben bijvoorbeeld een vak. Dat vak dat is gewoon hartstikke moeilijk. Dus dat is gewoon dan voor mij bijvoorbeeld ook niet leuk om te doen. En omdat ik dat vak niet leuk vind, vindt de docent mij ook minder leuk dan dat die docent de rest vindt.
En hoe merk jij dat?
Nou, heel kortaf, niet heel aardig. Als je een vraag hebt, dan word ik sowieso meestal overgeslagen. Ik moet echt naar de tafel toe lopen, al wil ik die vraag stellen. Als ik een mening geef over het vak, omdat ze vragen of ik een mening wil geven, dan is het gelijk, oh... Ja, nou, jij vindt dit, maar dat is stom en jij bent dus niet meer leuk. Zo komt dat zomaar over.
Nou, wat jammer. Dat is verschrikkelijk jammer.
Ja.
Ja.
Dus ik snap dat als dat bij meerdere vakken zo is, dat het voor mensen ook wel lastig is om naar een docent toe te gaan.
Ja. En is dat een beetje de sfeer bij jullie op school, dat het zo is?
Nou, dat ligt echt wel aan de vakken die je hebt.
Ja.
Maar dat is bij sommige vakken wel echt zo.
Ja. Heel jammer, ja. En heb jij er destijds met je ouders over gesproken, hoe jij je erover voelde?
Ja, mijn ouders die supporten mij wel. Ik kan wel gewoon naar hun toe met problemen die ik heb. Ja. Godzijdank. Ja. Dat ik er toch niet alleen voor sta. Dat merk je ook wel. Dat als je dan toch naar iemand toe kan of toch naar iemand toe durft, dat je eigenlijk wel merkt dat je er niet alleen voor staat. En dat je nooit alleen bent.
Nee. Dat is wel heel fijn.
Ja.
En heb je wel eens een volwassene, misschien je ouders, gevraagd om samen met jou op school eens te praten? Want eigenlijk heb jij iets heel moois te brengen op school. Namelijk een andere manier van omgaan met meningsverschillen dan er nu is.
Daar heb ik niet over nagedacht.
Nee.
Ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Eerder omdat ik zelf denk ik geen actie durf.
Dat snap ik.
Nemen.
Ja, jammer hè, want het zou natuurlijk prachtig zijn als je dat zou doen. Maar ik snap ook dat je het niet durft. Maar ja, wat is eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren als je dat wel zou doen?
Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk dat het gewoon een soort van scherm is die alles afblokt dat je het niet durft te doen. Maar dat zodra je het eenmaal doet, dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is.
Nee, vaak wel, maar ja, meestal valt het mee met alles in het leven.
Ja.
Maar stel je voor dat het toch negatief uitpakt. Welke richting denk jij dan uit? Waar ben je dan eigenlijk bang voor?
Nou ja, ik ben bang dat ik dan anders behandeld ga worden.
Ja.
En dat het dan nog erger zou uitkomen.
Precies, ja. Dus dan hou je eigenlijk nu een beetje op de vlakte hiermee.
Ja.
Zodat je niet de last van zult krijgen dat jij dat meisje bent die je daar steeds over heeft. Of je wil maar liever niet opvallen. Dan heb je ook geen problemen.
Precies.
Nou, weet je, soms is dat de beste strategie, helaas. Ik kan het natuurlijk niet beoordelen of dat bij jou zo is. Daar gaat het ook niet om. Maar wat ik jou toewens, is dat jij, als je besluit om dit zo te blijven doen op school.
Mm-hmm.
Dat je als je ergens anders weer bent, dat je weer oppakt hoe idealistisch jij bent. En dat je weer oppakt om voor je... wat je mooi vindt en goed vindt uit te komen.
Mm-hmm.
En dat je niet meer op de vlakte blijft. Dat wens ik je toe. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Ik wil niet afkeuren dat je dat nu doet, want ik kan jouw situatie niet beoordelen. Misschien is het wel heel slim van jou dat je nu op de vlakte blijft. Dan moet je dat ook zeker doen. Maar ik hoop echt dat het niet zo'n gewoonte wordt, dat jij straks volwassen bent en dat je nog steeds je op de vlakte houdt de hele tijd. Dat zou heel jammer zijn.
Ja.
Ja. Dus houd maar levend het vuurtje hier binnen.
Ja, die hou ik levend.
Goed zo.
Dat, ga ik doen.
En misschien, misschien dat je... En is er niemand in jouw klas die jouw mening deelt? Is er niet één iemand die denkt, nou, ik vond het eigenlijk ook wel vervelend, doe het ook graag anders?
Ja, we hebben het er af en toe, dat zijn er dan ook maar weer een paar. En dan heb je... Kijk, dat is bij 4 HAVO zo, dat je niet dezelfde lessen hebt. Dus dat je elkaar alleen maar op bepaalde momenten ziet.
Ja.
Dus dan heb je het er ook niet heel veel over.
Nee.
Omdat je toch nog gezelligheid met elkaar wil hebben. En niet dat je het de hele tijd over bepaalde onderwerpen hebt.
Ja. Dus, snap het goed. Het is niet een hele hechte groep. Het is steeds een wisselende samenstelling.
Ja.
En dan hou je het vaak inderdaad ook bij de gezelligheid.
Ja.
Ja.
Nou, ik heb hier nog wel wat meer vragen over, over dit thema. Ook vanuit het panel van WDO Premium bestaan uit allemaal kinderen en tieners tussen de 9 en de 18 jaar. Een paar vragen waar we dan zo concreet mogelijk op gaan reageren. Waarom wordt er zoveel druk gelegd op leerlingen op het gebied van huiswerk en leerstof? Heb jij daar misschien een antwoord op?
Ja, ik moet het kort zijn, zei je.
Nou ja, kijk.
Ja, daar hou
niet
ik
ten
van,
koste
hoor.
Van de kwaliteit, maar zo, nee, zo ik hou ervan. Mogelijk.
Maar dan komt het een beetje stevig over, hè, als ik kort ben. Maar dat is niet
doe
erg.
Maar, kunnen we hebben.
Waarom wordt zo de nadruk gelegd op leerprestaties?
Ja.
Omdat heel veel ouders denken dat ze dan goede ouders zijn. Dat dat een bewijs is van dat zij een goede ouder zijn. Dat klinkt nogal egoïstisch. Dat is het ook eigenlijk wel een beetje.
Ja.
Ik zeg niet dat ouders egoïsten zijn. Ze hebben dat niet door. Zij denken echt dat het belangrijk is en goed is voor hun kind. Ze denken dat ze iets goeds doen door die kinderen op te jutten en dat die leerprestaties heel hoog moeten zijn. En dat werkt averechts. En dat doen ze te goede trouw. Maar waarom? Omdat ze denken dat ze dan iets goeds doen voor hun kind en dat zij dan goede ouders zijn. Ja, dat laatste element zit er echt bij tegenwoordig.
Ja, en vanuit het perspectief van de leerkracht?
Omdat als je hoge eindcijfers hebt op je school, dan ben jij een goede school. Precies hetzelfde.
Ja,
als de kinderen hoge cijfers halen, dan ben jij een excellente school. Nou, dat is heel kort door de bocht, maar eigenlijk komt het daar wel op neer.
Ja.
Dus dan heb jij het goed gedaan.
Ja.
Nou, ik ben ervan overtuigd dat bijna alle leraren de hele dag bezig zijn met die kinderen te helpen zich te ontwikkelen. Dat is het belangrijkste.
Mm-hmm.
Maar toch, de overheid waardeert dat zo. Die kiest scholen uit. En dat kun je opzoeken op internet. Welke school de hoogste cijfers behaalt. Er zijn zelfs scholen, het zijn dan lagere scholen, die garanderen de hoogste score op een CITO-toets. Dus die drillen net zo lang met de kinderen tot ze allemaal de maximum score op de CITO-toets halen. En dat kan je zien op internet. Dan ben je een hele goede school.
Schijnbaar.
Schijnbaar, ja. Ik denk daar anders over. Maar dus omdat je dan het goed doet als leraar. Dat zit er wel bij. En dat wij als maatschappij, wij denken daar massaal met z'n allen. Denken wij daar zo over. Dat is onze cultuur. Dat zo is.
Ja.
En dat of je daar nou van bewust bent of niet, dat speelt natuurlijk mee in dat die kinderen opgejut worden.
Ja, en onbewust kweken we burn-out, depressies.
Ja, faalangst, noem maar op.
Faalangstigheid en nog veel meer destructieve dingen.
Super jammer. Ja.
Heel erg. Terwijl eigenlijk de beste school zou moeten zijn de school waarbij een kind in geheel in contact kan staan met zijn gevoel, daar geen angst om voelt om te delen, dat te uiten. Dat een kind weet hoe waardevol, hoe mooi en hoe fantastisch die is. Als je die vaardigheden mee zou kunnen krijgen op een school.
Nou, als je dat doet, dan blijkt dat kinderen super leergierig zijn en heel graag willen leren.
Dat is een wisselwerking.
Dan willen ze graag leren. En dan gaan ze. Als je kinderen niet bang maakt voor mislukkingen, dan durven ze nog hun uiterste best te doen. Nu niet. Want als je best doet en het mislukt, dan ben je dus dom, niet goed genoeg enzovoort. Dus je kan beter niet je best doen, want dan kan je altijd nog zeggen, ja, maar ik deed mijn best niet. Ja, maar daar word je heel lethargisch van. Daar word je heel sloom van.
Ja.
Dus maar als mislukkingen prima zijn en je laat kinderen hun gang gaan, dan willen ze heel graag leren. Ze zijn super leergierig.
Ja.
Zijn super leergierig.
Ligt in hun aard.
Ja, ja, ja.
Ja, mooi. Ja. Heel mooi. En nog een vraag. Waarom wordt er niet meteen met pesters gepraat? Dit is wel een wat suggestievere vraag, maar schijnbaar is dit dus oprecht hoe een kind dit ervaart.
Ja.
Maar goed, misschien herken je je er wel in. Waarom wordt er niet meteen met pesters gepraat vanaf het moment dat docenten weten dat er iemand gepest wordt, in plaats van dat een goed gesprek wordt uitgesteld totdat het erger wordt? Ik moet er wel bij vertellen, of dat wil ik. Dit is een vraag die is gesteld vanuit een middelbare scholier.
Ja. Nou, om te beginnen wordt er helemaal niet zo vaak met pesters gepraat. Ook niet als het wel uit de hand gelopen is. Want meestal ligt het accent op degene die gepest wordt. Die moet naar een sociale vaardigheidstraining. Terwijl dat, ja, is heel apart. Die gaan naar de sociale vaardigheidstraining. Terwijl degene die pest, die heeft ook heel erg iets nodig. En degene die gepest wordt, ja, als je die een training geeft, dan zeg je eigenlijk, jouw gedrag is niet goed, daarom moet jij bent niet goed, er moet iets aan jou veranderen. Dus het is jouw schuld dat je gepest wordt, dat is heel raar. Nou, op sommige plekken wordt wel met pesters gesproken. Waarom pas als het heel erg is? Omdat de meeste, ik denk dat de meeste docenten, lagere school en middelbare school, eigenlijk helemaal niet zo goed weten wat ze nou moeten doen.
Hoe kunnen we dat veranderen?
Ja. Daar wil ik eigenlijk wel een nachtje over slapen. Dat vind ik een fijne vraag.
Oh jee.
En ik
voel
denk,
een cliffhanger aankomen nu.
Ja, ik denk, oh, fijn. Dan ga ik over naar. Nou ja, natuurlijk door te onderwijzen. Door onderwijzers en leraren te onderwijzen.
Ja.
Ja, en dat gebeurt veel te weinig. Het zit gewoon niet standaard in de opleiding. Sommige scholen maken er hun speerpunt van. Dat is echt heel erg fijn. En bij heel veel scholen weten ze gewoon echt niet wat ze moeten doen. Dus zorg dat het in het curriculum van de PABO's komt. En doe een training, een intensieve training, waarin je heel goed voelt hoe het is om gepest te worden. En dat je ook heel goed voelt hoe het is om de pester te zijn. En geef ze sociale vaardigheden, skills, yeah, om te gaan met een pester en een gepester. Yeah. Geef ze de skills hoe je daar ouders in betrekt. Zorg dat er op de hele school een soort cultuur ontstaat van dat pesten taboe is en dat klikken moet. Want dat mag ook niet, je mag niet klikken. En dan komt het ene kind melden dat het andere kind gepest wordt. Zegt de juf, klikken mag niet. Ja, hoe fijn is het dat het gemeld wordt? Nou, er is heel veel winst te behalen. En ja, het is gewoon, ja, ik denk dat het zo lang uitgesteld wordt omdat men niet goed weet wat te doen.
Ja, ja, ja. Is de wat makkelijkere route.
Ja, en dan hopen dat het overgaat. En dan even een beetje makkelijk doen. Even sussen, even kijken van nou, misschien stopt het vanzelf wel. Ja. Ja, en dat is echt niet oké.
Okay. Nee, ik voel zo stevig de drang om daar mensen mee te willen bereiken. Juist doordat ik die kinderen zie en ik voel wat ze delen. En ik zie het gebeuren in mijn eigen programma. Dat kinderen breken als ze het hierover hebben. Nou, dat er zoveel lijden. Schuil gaat onder de oppervlakte. Ja. En ik heb ook een proces gehad laatst waar een docent bij aanwezig was. Mm. Die kwam ook achteraf naar me toe en die zei, Joey, ik wist dit echt niet.
Nee.
Ik heb dit niet gezien.
Nee.
Omdat ik voel niet de ruimte om op die manier in verbinding te staan met mijn leerlingen.
Ja.
En dan denk ik ook al wat jammer voor jou dat jij dat dus niet voelt. Schijnbaar is er voor jou geen omgeving gecreëerd waarin je dat kan doen.
Nee.
Maar hoe mooi dat wij elkaar daarin kunnen helpen. Hoe mooi dat wij daar ons steentje in kunnen bijdragen. Of aan kunnen bijdragen. En dat dat maakte dus ook dat ik op een gegeven moment vroeg aan dat schoolhoofd van die school. Want ja, wij werken natuurlijk ook af en toe samen bij WDO Premium. En zo'n masterclass heeft natuurlijk ook al heel veel impact op kinderen en ouders. Hoe zouden jullie het vinden om dit met de leerkrachten te doen?
Ja.
En de eerste reactie die ik dan krijg. Nou, weet wel, er is al heel veel op de markt.
Oh ja, dat ken ik.
Maar er zijn ook wel andere mensen die dat zeggen. Die komen dan wel met een heel constructieve toevoeging. Die zeggen, er is al heel veel op de markt met van alles en nog wat. We maken het dan niet heel breed. Nou, dan denk ik, nou, dat gaan we ook zeker niet doen. Maar ik hoop heel erg dat we op een dag ook met die leerkracht aan de gang kunnen.
Ja,
om het te hebben over communicatiestijlen. En wat er nou echt schuil gaat achter het gedrag van een kind. En dat kinderen veel te vaak beoordeeld worden op hun gedrag. En dat inderdaad ook dat straffen de wereld uit moet.
Ja, nou, je mag gedrag natuurlijk beoordelen. En bepaalde dingen mogen niet. En andere dingen moeten wel. En dan zit consequenties dan vast. Mm. Maar niet vanuit straf of vergelding.
Precies.
En ik denk ook gewoon leerkrachten leren. Hoe vlieg je nou een gesprek met een pester aan? Of hoe vlieg je een gesprek aan, een driegesprek tussen een pester en een gepester waarbij jij de begeleider bent? Ik denk dat ze dat helemaal niet weten. Ze doen allemaal hun uiterste best en naar hun gevoel. En dat zal bij een aantal midden in de roos zijn. En bij een heleboel, ja, ik niet letterlijk bedoeld, maar die doen ook maar wat. Die doen wat ze hen het beste lijkt. En die zitten echt met hun handen in hun haar.
Ja.
Zullen dat zelf misschien ook wel zo ervaren?
Ja.
Ik doe af en toe wel communiceren met kinderencursussen met leerkrachten. Nou ja, degenen die daarop afkomen, die willen dat natuurlijk ook graag. Maar die drinken het in. Die willen heel graag tools.
Mooi.
Ja, ja.
Herken jij iets van wat we zeggen, Ninotja? Of heb je daar nog een vraag over tot slot?
Nou, ik denk niet dat ik er een vraag over heb, maar ik herken het wel.
Hm.
Ik herken wel wat jullie zeggen.
Hm.
Ja, en dan kunnen wij leuk kletsen. Maar ondertussen zit jij op school en heb jij er maar last van.
Ja, dat klopt.
Ja. En daar kunnen we, ik kan jou nu niet een gouden tip geven. Nou, erover praten is toch goed. En heel fijn dat je met je ouders praat. Blijf dat doen.
Mm-hmm.
En ja, ik denk als je durft, praat toch eens met een leraar. En als je durft, ja, praat met toch nog een andere leerling. Want hoe meer mensen, misschien hebben wel veel meer mensen hier last van. Niet alleen jij, dat denk ik eigenlijk wel. En als die elkaar gaan vinden en erover praten, dan kan dat misschien wel het begin zijn van een verandering.
Mm-hmm. Ja, denk ik ook.
Ja.
Heel tof. Nou, misschien kom je volgend seizoen terug om hierop terug te blikken. Dan heb je al iets gedaan, dan heb je er misschien al een aantal stappen in gezet. En dan gaan we even evalueren op hoe gaat het nu?
Ja,
hoe reageren die leraar? Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus laten we gaan mikken op een volgend seizoen. En dat we dan een soort van comeback gaan inplannen.
Ja. Mag ik nog iets zeggen?
Ja, natuurlijk.
Nou ja, want dat is iets wat echt bij mij van binnenkomt. Dat ik denk, dit is natuurlijk... Ik meen het wat ik tegen jou zei, zeker. En ik vind het ook zo de omgekeerde wereld. Hè, dat zij nu tips moet krijgen hoe zij omgaat met een situatie die niet oké is. Die niet goed is. Ja. Dat, we zijn met de verkeerde aan het praten eigenlijk. Ja, dat kan even niet anders, maar... Jammer, hè?
Ja, maar heel weinig leerkrachten en schoolhoofden staan hier echt open voor. Ze zijn echt heel zeldzaam en ik ken ze wel en ze zijn goud waard. Ze zijn allemaal goud waard natuurlijk, maar hun werk niet altijd. Ze leveren soms ook echt het verkeerde werk en ik scoor daar misschien geen punten mee door dit zo hard op te zeggen, maar ik zeg het wel. Want ik krijg terug vanuit ouders, mijn dochter heeft geen nachtmerries meer sinds ze met WDO meedoet. De dingen die jij hun meegeeft zijn zo waardevol. Ik merk zoveel op aan verschil bij mijn kind. Mijn kind durft nu gewoon te zeggen wat haar motto is en wat haar belangen zijn. En ze begrijpt nu dat ze niet voor zichzelf hoeft op te komen, maar voor die motto's en voor haar idealen. En dat zij helemaal niet weggecijferd kan worden. Want mama, ik ben al gelukt.
Ja.
En halleluja, wat een fantastisch gevoel. En dan denk ik... Nu die leerkrachten er nog bij.
Ja.
Want de meesten zien het nog steeds als een soort van recreatief gebeuren.
En niet als een ontwikkeling.
En niet als een cruciaal ontwikkelingstraject. En daar valt echt heel veel winst te
behalen. Dus jij moet zien dat je een samenwerking tot stand krijgt.
Eigenlijk wel.
Ja. Zodat de leerkracht in de les, in zijn sociale interacties en zijn pedagogische ondersteuning van de leerlingen kan doen. Wat aansluit bij wat jij doet en andersom.
Ja.
Dus elkaar niet tegenspreken, want dat doen jullie nu misschien denk ik af en toe. Ja. Want jij zegt, het maakt niet uit wat je resultaten zijn. Ja, dat is soms heel jammer, je resultaten, maar daar gaat het niet om. En de leerkracht zegt, je moet wel zorgen dat je een voldoende haalt, want anders ben je dom.
Ja, waar is die Joey mee bezig? Hij demotiveert mijn leerlingen.
Ja.
Nou, zoek het maar uit. Dat is heel jammer, dat is echt heel jammer.
Ja, moet een samenwerking op gang brengen.
Ja. Maar ik merk op dat er steeds meer scholen komen die ernaar vragen. Dat vind ik echt een heel goed teken. Ja, dat vind ik echt heel fijn. Laten we deze aflevering afsluiten met nog eens heel erg kort in de essentie. Vanuit jou dan, zou ik dat heel graag willen. Wat gaat er nou mis in het onderwijs? En wat is er nodig om dat om te keren tot iets werkbaars?
Nou, er gaat heel veel goed in het onderwijs, wil ik als eerste zeggen.
Mm-hmm.
Wat er over de hele linie misschien wel behoorlijk misgaat, is dat wij op een bepaalde manier met kinderen communiceren, waardoor zij denken dat zij hun resultaten zijn. Dus als hun resultaten niet goed zijn, dat zij dan niet goed zijn. Terwijl je resultaten is iets totaal anders dan wie je bent. Wie je bent is één ding, je gedrag is een ander ding en je resultaten liggen zelfs helemaal buiten je. Die heb jij wel gecreëerd, maar die ben je niet. En wij spreken tegen hen op een manier waardoor zij echt elke dag ingeprent krijgen, als je shit resultaat hebt, dan ben jij shit. Nou, dat is zo ondermijnend. Ik denk als we dat zouden kunnen keren, dat er al veel gewonnen is. En het tweede, luisteren. Echt anders gaan luisteren. Niet woorden opvangen, maar luisteren. En ik kan er nu niet vertellen hoe dat moet, maar het is niet eens moeilijk. Ik zou graag alle pabo's, alle scholen daar een lesje over willen geven. Heel makkelijk lesje wordt dat. Ja.
Nou, mocht je daar nog meer over willen weten, dan is het zeker de moeite waard om een blikje te werpen op de website www.amethyst.nl. Want wellicht dat je kan aansluiten op een open avond. En je misschien wat meer kan verdiepen in zo'n training, want het is echt de moeite waard. Gineke, ik wil je weer heel erg bedanken voor je zoveelste aanwezigheid. Echt super fijn. En ook Ninotja, dankjewel. En Ninotja ook heel erg bedankt voor jouw dapperheid die je hebt ingezet en het delen van je verhaal.
En, ja, graag gedaan.
Ja, heb je er wat aan?
Leuk dat ik er mocht zijn. Ik heb er zeker wat aan. Fijn. Het is fijn dat ik mijn verhaal heb kunnen vertellen. En waarschijnlijk en misschien andere mensen er ook mee geholpen heb.
Ja.
Of kan helpen.
Ja. Nou, we horen heel graag van jou volgend seizoen hoe het uitpakt allemaal.
Ja.
En heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. En tot de volgende aflevering.
Deze podcast is onderdeel van de workshop van WDO Movies. Bekijk voor meer informatie onze website www.wdoic.nl of bekijk ons YouTube-kanaal, genaamd WDO Movies.